In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Hoezeer de fans van FC Groningen ook hoopten op een stunt, Feyenoord won alsnog in de Kuip en bereikte de finale van de KNVB-beker. En die beker bracht ons dit jaar een hoop sprookjes, maar een eerste divisieclub in de finale, dat bleef uit.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 1 maart, vandaag met Sjoerd Mossou. En Sjoerd, was Groningen nou zo goed of Feyenoord zo slecht?
Een beetje van allebei, maar een verrassing was het niet echt, vond ik.
Dat Feyenoord zo slecht speelde?
Nou nee, dat Groningen goed speelde.
Ja.
Zo, dat was vooral geen verrassing. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat er twee eerste divisie ploegen in de halve finale stonden. En dat je er toch niet aan moest denken dat die Europa in zouden gaan. Kijk, het is gewoon een hele logische ontwikkeling. Dat er twee eerste divisie ploegen in de halve finale van de beker staan. Omdat de eerste divisie gewoon veel sterker is geworden. En dat is geen momentopname, omdat er nu toevallig een paar sterke clubs in zitten. Dat zal de komende jaren altijd zo blijven. Dat is namelijk een gevolg van twee ontwikkelingen, volgens mij. Volgens mij is dat heel duidelijk. Er zijn een paar clubs bijgekomen, hè? Dus Almere City, eerder Emmen. Mede door extern geld, soms omdat die clubs gewoon goed georganiseerd worden. Dus dat is één. De laatste jaren zijn er een paar van dat soort clubs hebben zich bij die groep gevoegd. En twee is natuurlijk, en dat is nog veel wezenlijker, dat 5 jaar geleden die promotie-degradatieregeling is aangepast. Waardoor je steeds meer verloop hebt en eigenlijk, waardoor je eigenlijk ziet dat een hele grote groep clubs vroeg of laat in die eerste divisie belandt. En sommige blijven er heel lang in hangen, sommige gaan gelijk weer terug. Maar daardoor niveleert zeg maar de hele middenmoot tot diep in de eerste divisie. En dan is het nogal logisch dat die verschillen steeds kleiner worden, ook in bekerwedstrijden. Je zag het ook bij Cambuur NEC. NEC is natuurlijk een van de betere voetballende eredivisieploegen. Hè? Dus normaal gesproken zou je zeggen dat verschil is heel groot. Het verschil was ook groot, Cambuur of NEC was natuurlijk wel beter.
Ja.
Maar het is zeker geen uitgemaakte zaak dat zo'n wedstrijd gewonnen wordt. En hetzelfde zag je een beetje bij Feyenoord Groningen en ook eerder in het toernooi al bij alle andere wedstrijden. We hebben het niet over de wedstrijd gehad, maar dat Groningen zo goed voor de dag kwam. Even, Groningen is dan nog een apart verhaal in die eerste divisie, maar natuurlijk een geweldig budget hebben voor keukenkampioen divisie begrippen. Ja. Hè? Die hebben een hoger spelersbudget dan menig eredivisieclub. Dus dat is ook niet zo heel raar dat die kwaliteit hebben in het veld. Dick Lukien heeft er even over gedaan om dat elftal draaiende te krijgen. Hij heeft een paar harde keuzes moeten maken. Spelen nu met veel jonge spelers. Maar wel goede spelers. En dat heeft Feyenoord ondervonden in de lijve.
Ja, maar het is toch lang geleden dat wij in de rust Feyenoord met een fluitconcert richting de kleedkamer zagen gaan.
Ja, we hebben het nog helemaal niet over Feyenoord gehad, nee. Inderdaad. Of nauwelijks. Feyenoord was zwak en ook te vermoeid ook, vond ik. Ja, niet fris. Er zal misschien ook een mentaal gedeelte bij gezeten hebben. Ze hebben zich volledig op de normale manier natuurlijk voorbereid op FC Groningen, want ze zouden wel gek zijn als ze dat niet zouden doen. Dit is de prijs die ze nog kunnen winnen. Het was natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd. Maar mentaal kan het nog steeds als je een beetje vermoeid bent en je moet tegen een eerste divisieploeg. Ja, kan het wat lastiger zijn om het net op te brengen zoals je dat op zondag tegen PSV zou doen. En dat speelde waarschijnlijk ook mee. En over Groningen hebben we het al gehad. Die deden natuurlijk goed. Die deden een aantal dingen ook in het veld heel goed. Lieten die Lopez veel vrij. Die had echt duidelijk een plan. Waren ook aan de bal prima. Dus als je dan als Feyenoord zijnde niet helemaal top bent en je loopt tegen een eerste tegengoal op, ja, dan wordt het gewoon steeds moeilijker. En het was ook niet onverdiend, hè, die 0-1. Nee. Want die bal op de paal zat er ook al tussen. Dus dat fluitconcert was terecht. En daarna is het ook gewoon knap, toch wel, dat je die wedstrijd gewoon wint. En dan is het voetbal niet per se goed, maar dan is het wel een blijk van mentale weerbaarheid dat je in ieder geval nog gewoon wint.
Ja, Lopez eruit in de rust. En toen kwam Nieuwkoper bij. En het werd Hansko een beetje op links neerzetten. Dat bracht ook achterin wat meer rust op de een of andere manier bij Feyenoord.
Ja, om het in schitterend trainersjargon te zeggen, toen stond het beter.
Heeft de trainer dat ook bij Jeka gezegd vanavond of niet tijdens de training? Toen stond het beter.
Uiteraard. Ja, dat soort terminologie gebruik ik heel de tijd tegen de onder 16. Ja. Nee, ja, god. Kijk, en uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, het is gewoon een enorm voordeel, zeker als je in de Kuip mag spelen, dat je thuis speelt.
Ja.
En want dat is ook nog een, vind ik nog wel een beetje, die discussie, die werd de laatste dagen, weken wel gevoerd, hè, dat Feyenoord zoveel thuis speelt en ook nog de finale in de eigen Kuip mag spelen. Nou, dat laatste, daar kan Feyenoord natuurlijk sowieso niks aan doen, want nee, er is nou eenmaal geen nationaal stadion. En ik ben het ook niet zo eens met de discussie dat als Feyenoord de finale haalt, dat je dan opeens moet gaan uitwijken naar bijvoorbeeld, weet ik veel, de Arena of het Philipsstadion. Want die Kuip, die zorgt er in ieder geval voor dat er een soort traditie is, hè, kleine traditie is. Als je de bekerfinale haalt, als je NEC bent of als je Groningen of Cambuur bent, dan ga je naar de Kuip. Dat hoort erbij. Dat is ook de cultuur van het toernooi. Dus dat zou ook jammer zijn als je dat opeens, als je daar gaat tornen. Daar zou ik geen voorstander van zijn. Maar wat ik wel vind is dat de loting is in het KNVB-bekertoernooi eigenlijk te bepalend voor het verloop. Omdat je in de halve finale geen neutraal terrein hebt, ben je enorm in het voordeel, met name in de halve finale, als je simpelweg thuis loodt. En dan kun je pech of geluk hebben, kun je zeggen. Maar voor clubs als Groningen en ook Cambuur of NEC, die komen natuurlijk nooit niet zo vaak zo ver. En dan is de loting zo bepalend. Als je dan dus uit tegen Feyenoord loodt, kijk, dat is dan jammer, hè? Dat is een kwestie van inherent aan lood. Maar je moet dan eventueel, stel nou dat je de verlenging haalt, dan moet je die verlenging ook nog uitspelen. En dan moet je de penalties ook nog uitspelen. In Engeland hebben ze natuurlijk heel lang het replay-systeem gehad. Als je gelijk speelde, had je daarna recht op een thuiswedstrijd. Nou, dat was niet meer op een gegeven moment niet meer vol te houden. Dat doen ze nu alleen nog in de eerdere rondes, zeg maar. Omdat anders krijg je een veel te vol speelschema. Dat is allemaal wel begrijpelijk. Maar de basisgedachte klopt daar natuurlijk wel van.
Ja.
Ja, dat als je een puntje haalt in een uitwedstrijd, dan heb je als beloning, mag je daarna thuis proberen. Dat is best wel fair. Neutraal terrein is natuurlijk nog eerlijker. Nou ja, en dat is voor heel veel clubs, kan dat heel frustrerend zijn. Dan ben je Groningen, eerste divisieclub, haal je halve finale. De kans is 1-1. Je moet 1/6 of 5/6 kans dat je een goede kans maakt.
Ja.
Want je moet alleen Feyenoord uit niet loten.
Ja, precies.
En dan loot je Feyenoord uit. Dat is, ik kan me, als ik Groningen supporter zou zijn, zou ik dat heel frustrerend vinden. Ook omdat je, stel dat ze op het tandvlees die 1-1 hadden gehaald. Ja, dan die verlenging, dat gaat bijna niet, joh.
Maar dus dan zeg je halve finale op neutraal terrein, zeg je eigenlijk?
Daar zou ik voorstander van zijn, ja.
Okay.
Of een replay, maar dat is niet haalbaar in het speelschema. Maar dat zou, vind ik, wel eerlijker zijn. Het zou meer gelijke kansen bieden.
En Mikkels heeft natuurlijk al eerder in de krant berekend, zeg maar, of het nou echt zoveel is dat Feyenoord zo vaak thuis speelt in het bekertoernooi. Dat was inderdaad de laatste jaren zo. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, heb je in de ene ronde een thuiswedstrijd gehad, krijgt de hoogst geclasseerde ploeg in de Eredivisie of zo, krijgt het altijd een uitwedstrijd daarna. Zodat je het omwisselt, dat je het afwisselt sowieso.
Kan ook. En ze hebben, kijk, er zijn meerdere varianten op te bedenken. Ik heb ook niet de perfecte oplossing, hoor. Maar wat ik bijvoorbeeld heel een leuke maatregel vind, is dat die amateurploegen in die eerste rondes standaard thuis spelen. Doen ze in Duitsland al veel langer. Nou, dat vind ik mooi. Dat hoort bij bekervoetbal. Laat zeg maar de hoger geclasseerde club maar aan de bak gaan. En die amateurclubs die hebben een prachtige thuiswedstrijd met een geweldige belevenis, met een mooie recette. Nou, van harte gegund. Ik zou dat niet zo heel raar vinden als je dat iets verder doorvoert. Maar waar het een beetje om gaat is dat je de loting wil je van een iets... Loten, daar ontkom je niet aan. Dat is nogal wie dus. Maar die moet van een iets minder grote invloed zijn op zeg maar de eindfase van dat toernooi. Ja. Voor mijn gevoel.
Ja, want je krijgt bij de balletjes, Biseswar deed de loting natuurlijk, kreeg je allerlei complottheorieën op X. Kijk eens, hij pakt gelijk het balletje van Feyenoord eruit. Daarna ging hij wel rond met zijn hand. En nu was het gelijk het balletje. Die theorieën zijn er ook gelijk weer, hè? Warme balletjes.
We hebben dat heel vaak gehad.
Ja.
En dat zijn ook grappige dingen. 20 jaar geleden al loten NAC altijd uit. Dan heb je ook zo'n hele periode van 10 jaar dat ze bijna altijd uitspeelden. Toen speelden ze een keer, zo grappig, voor mij is dat 2003 of zo was dat. Toen loten ze eerst... dachten Ajax uit, die wonnen ze. Toen loten ze PSV uit, die wonnen ze ook. En denk je, nou, nu moeten we een keer geluk hebben met die loting. Loten ze Twente uit. Moesten ze daar ook nog verlenging spelen en haalden ze de finale niet. En toen kwamen we er in Breda ook allemaal van dat soort schitterende complottheorie. Toen had je zo'n machine, weet je
ja,
dat
ja,
nog?
Ja, precies. Ja,
met zo'n zuigsysteem.
Ja.
En
was een lotto-machine, was dat eigenlijk toch? Was een lotto-machine, toch?
Dat was een soort lottomachine, maar het rare daaraan was dat die logotjes, die stonden aan de buitenkant van die balletjes. Dus niet zo dat je die balletjes moest opendraaien, nee, die stonden aan de buitenkant. Dus als je een beetje naar die balletjes keek die omhoog werden geblazen en je had een beetje gevoel voor het moment van drukken, ja, dan kon je een geelkleurig of een roodkleurig logootje, zou je eruit kunnen filteren. Dus daar kwam ook toen een heleboel kritiek op en complotten en weet ik allemaal wat.
Ja,
ja, grappig.
Ja, wie is de mol is er niks bij als je soms de bekerloot in bekijkt op X, wat daarover geschreven wordt tegenwoordig allemaal. Maar we moeten toch wel eventjes naar twee andere momenten nog uit die wedstrijd. Want je brengt dus een aanvaller, Ueda geef je de kans, want Jiménez, die niet scoort de laatste weken, is geschorst. Ja, die bracht het ook niet, Ueda. En die ging ook niet heel prettig naar de kant, denk ik, als ik Arne Slot zo zag.
Nee. Maar ja, dat hadden we, daar ging het met Anton Gaay ook nog over van het weekend. Het is wel topvoetbal.
Dat is waar.
Het is geen revalidatiecentrum of een hoe noem je dat?
Kuuroord.
Een kuuroord, nee, precies. Dus ja, hij presteert niet, dus dan moet hij het beter doen. Ja, zo simpel is het natuurlijk wel in de top.
Ja.
Van de andere kant is het vervelend voor die jongen dat hij de kans krijgt om te acclimatiseren. En dat dat dan niet lukt. En dat hij natuurlijk op zoek is naar een momentje van vertrouwen. En dan wil je het liefst tot het einde blijven staan. Maar ja, dat is wat het is. Maar hij valt tegen. Er zijn wel meer jongens bij Feyenoord die tegenvallen ook aankopen.
Ja.
En hij is, zeker als je het afzet tegen het bedrag dat ze ervoor betaald hebben, is het tot nu toe domweg een tegenvaller.
Ja, en dan kwam die jongen die ze huren, die ze eigenlijk moeten komen komende zomer, Linger, kwam het veld in. Die heeft ook wel een fenomenale statistiek. Tegen Heerenveen, na 40 seconden kwam hij erin, toen scoorde hij al gelijk. Tegen Vitesse duurde 2 minuten en 40 seconden. En nu tegen Groningen 2 minuten en 47 seconden. Dus die moet je gewoon de laatste 3 minuten inbrengen. Is dat altijd een doelpunt ongeveer, toch?
Een nieuw soort supersub.
Nou hè?
Ja, maar een leuke speler.
Ja, maar ook nog niet gebracht wat hij zou moeten brengen. Toch had ze ook veel meer van verwacht, Feyenoord. Die moeten ze geloof ik overnemen zometeen voor een paar miljoen in de zomer, verplicht.
Ja, nee, zo kun je het zien. Maar dat is wel een jongen van een andere statuur dan Ueda, toch?
Ja, dat is waar. Die komt een andere statuur binnen. Ja, dat klopt. En dan was er het moment van Stenks, die huilend van het veld ging. Als je die overtreding van Peersman kijkt, dan denk je, dat is echt wel een hele nare overtreding ook.
Rode kaart.
Ja.
Dat is echt een rode kaart. Want, ik ben helemaal niet van de dooddoener dat er oud-voetballers in dat VAR-centrum moeten, want die zien ook allerlei dingen verkeerd. Dat is helemaal geen oplossing. Daar geloof ik totaal niet in. Maar in dit specifieke geval, als je gevoetbald hebt, dan weet je dat Peersman bewust het risico neemt om zijn tegenstander pijn te doen. Anders maak je niet zo'n rare, soort schaarachtige tackle.
Ja, hij zet hem zo vast, inderdaad.
En hij wil hem heus niet uit de wedstrijd schoppen of zo. Hij wil hem heus niet, zo is het ook niet. Nee, zodat hij Stenks zwaar geblesseerd het veld af wil hebben. Maar als je zo de tackle aangaat, dan wil je je tegenstander wel wat laten voelen, zeg maar, in het duel.
Ja.
Ja, en als het dan zo uitpakt, voor die tegenstander, Stenks in dit geval, ja, dan is dat echt wel een rode kaart. Dus ik vond het heel gek dat daar niet, er werd niet eens een, ja, geel kun je niet geven, hè, als VAR zijnde.
Nee.
Maar rood was volgens mij op zijn plek geweest.
Ja.
Terug naar Stenks. Je houdt je hart wel vast voor een goede afloper.
Ja, die enkel die klapte zo eng dubbel, hè?
Nou ja, en het kan ook je knieën, klap op je knie geven. En Stenks heeft natuurlijk al een knieblessure gehad. Dus het zou verschrikkelijk zijn voor die jongen als hij er echt heel lang uit ligt. Dus laten we dat vooral hopen. Even los van die rode kaart. Want dat is dan uiteindelijk natuurlijk maar bijzaak.
Ja, precies. Laten we dat hopen dat het voor Stenks allemaal goed komt. Dat hij gewoon weer snel mogelijk kan voetballen. Maar dan naar Eindhoven. Want dit weekend is PSV Feyenoord staat op het programma. Bij PSV mogelijk Veerman weer er niet bij. Dat wordt dan op de training vandaag nog onderzocht. Of hij wel of niet zou kunnen spelen. Dat is wel een forse aderlating toch voor PSV?
Zeker. We hebben het gezien, hè, een paar weken geleden. Ja. Wat het scheelt als Veerman niet meedoet. Het is een beetje hetzelfde effect als dat Wiever niet meedoet bij Feyenoord. Of als Wiever niet goed is. Dat zijn wel de twee bepalende spelers bij beide teams eigenlijk. Nou ja, als Veerman er niet is, dan scheelt dat gewoon echt wel. En dan is dat in het voordeel van Feyenoord. Heeft dat niet meteen tot gevolg in deze competitie dat het weer enorm spannend wordt. Zo is het natuurlijk niet. Deze topper is ook een topper met een komma erachter.
Ja.
Maar het is voor PSV duidelijk een nadeel, ja.
Ja, precies. Maar je merkt dat toch een beetje. Ik bedoel, het gat tussen PSV en Feyenoord en de rest is eigenlijk zo groot. Dat je dit weekend is er wel die topper. En de ESPN kan elke dikke promo maken die ze willen. Maar toch denk je, ja, als PSV een verliest, maakt het ook niet uit voor de competitie. Het wordt er niet meer spannend door.
Nee, maar dat maakt dit seizoen toch ook, hè, alle credits voor PSV.
Ja.
Ongelooflijk knap. Ook Feyenoord gewoon een prima seizoen. Dus daar is niks mis mee. Maar voor de spanning in de competitie, en dat wil je uiteindelijk, ja, hoop je op meer. Hoop je dat het gewoon tot diep in april spannend blijft op heel veel fronten. En die eerste twee plekken, die zijn gespeeld. En niet alleen als je naar de ranglijst kijkt, maar ook als je kijkt naar het niveau dat die clubs halen ten opzichte van de rest.
Ja.
Hè, het is gewoon bijna ondenkbaar dat puntenverschil nog ergens wordt goedgemaakt. En dat is wel jammer.
Ja,
want we gaan met plezier kijken zondag, maar het is niet de toppen zoals je hem hoopt.
De nieuwe voorzitter, bondsvoorzitter van de KNVB, is een politiecommissaris, Frank Pauw. Dat was wel eentje die uit de hoge hoed kwam van der verrassing, of niet?
Ja, ik had wel wat geruchten gehoord de afgelopen dagen. Maar daarna was ik dat eerlijk gezegd ook weer vergeten. Maar toen wij het nieuws brachten, Maart had een nieuwsbericht gemaakt. Toen dacht ik, oh ja, verrek, nu valt het kwartje. Kijk, waarom het opvallend is, twee dingen. Ten eerste is het goede nieuws is dat Frank Pauw, dat is echt een persoonlijkheid.
Ja.
Alleen als je hem binnen ziet komen, een hele grote man. Heeft charisma, is niet bang, durft een mening te geven, durft een uitgesproken mening te hebben. Dus dat is echt wel een kleurrijke figuur. Wel een voorzitter zoals je je dromen voorstelt, zeg maar, qua type. Dus dat is leuk. En dat is voor ons als media natuurlijk ook vermakelijk en leuk. Met Frank Pauw weet je dat je reuring krijgt.
Ja.
Het is wel zo dat hij nou niet altijd bepaald de kant van het voetbal gekozen heeft.
Nee.
Sterker nog, de KNVB is regelmatig verre van blij geweest met Frank Pauw. Hè, als het weer ging over het verplaatsen van een wedstrijd of over politie inzet. Dat was altijd gedoe. Het was niet bepaald een politiechef die... hij was wel een voetballiefhebber, dat heeft hij ook vaak uitgesproken, maar die zich niet altijd een voetballiefhebber toonde, ook richting supporters. Kijk, supporters hard aanpakken, daar is niemand op tegen. Maar hij was heel erg van het collectieve straffen, de dadengerichte aanpak, waar wij natuurlijk en ieder weldenkend mens een voorstander van is, daar was hij niet zo van. Het was vaak van dik hout zagen men planken en alle uitsupporters moeten maar thuis blijven en dat soort maatregelen. Komt bij dat... Dat kennen we ook van de politie. Als er ergens onderhandeld moest worden omdat er meer geld bij moest bij de vakbonden, dan werd de bal altijd naar het voetbal geschoven. Hè? Want we gaan niet meer naar voetbal, daar gaan we niet meer aan beginnen, want dan hadden ze een garantie op publiciteit. Dat spel is al zo oud als de weg naar Rome. Ja. Het gaat in voetbaltalkshows over supportersproblematiek op het moment dat de politie dat op de agenda zet. Nou, daar had Frank Pauw ook altijd wel een handje van. Dus hij heeft wel in de voetbalwereld nog wat, hoe zullen we dat zeggen? Hij zal er wel wat mensen moeten overtuigen dat hij nu aan de andere kant staat. Hij moet een andere pet op gaan zetten.
Ja.
Dus dat is wel een opmerkelijke, verrassende, een bijzondere move.
Ja, en als je dan straks met hem interviewt, moet je steeds natuurlijk wel aan het einde van de zin zeggen over. Dat is wel een beetje eterdiscipline, hè? Dan stel je een vraag. Wat vindt u daar dan van meneer Pauw? Over. En dan pas geeft hij antwoord natuurlijk, hè?
Zo moet dat, hè?
Ja, ja. Ik moet weer zijn portofoon de vragen stellen.
Ja, exact. Nee, maar het is wel een kleurrijke figuur. En wel echt een persoonlijkheid, dus dat is wel echt mooi. Er komt wel echt de voorzitter van de KNVB komt binnen en dat gaat wel leuke dingen opleveren. Nou is wel zo dat die voorzittersrol zoals die vroeger was, die is wat minder. Hè?
Ja.
Just Spee was ook weer wat meer een man op de achtergrond, hè? Meer van de lobby internationaal. Dus het zijn niet meer de Michael van Pragen doorgaans. Maar Pauw geeft wel wat... wat kleur aan die positie.
En het zou wel slim zijn natuurlijk, als je als KNVB vaak problemen hebt met die politie inzet en je wilt dan juist iemand hebben die verbindend kan zijn met die politie, is het juist ook heel slim om natuurlijk iemand binnen te halen die nou juist uit die organisatie komt, zodat je weet, we gaan het samen aanpakken.
Nou, zo kun je het ook zien, ja. Ja, zeker. Alleen hoop ik dat hij, als hij op de stoel van het voetbal zit, dat zijn uitgangspunt is dat voetbal een publieksport is.
Ja.
Dus dat je wil, als voetbal zijnde, dat je normaal naar voetbal kunt. Dat publiek in de kern welkom is. En nou ja, goed, daar stond hij altijd lijnrecht tegenover.
Ja.
Of heel vaak althans. Dus hij zou wel een andere positie moeten ingaan nemen op dat vlak.
Nou tweet jij wel eens wat, je appt wel eens wat, maar je tweet ook wel eens wat. Ik kwam deze week een tweet van je tegen. waarin je pleit eigenlijk dat er vaste selecties komen voor de jongteams in de KKD. Zoals in Spanje en in Duitsland. Niet meer dat spelers die even fit moeten worden, die dan nog een dispensatie krijgen, dat mag dan niet meer, vind jij?
Nou, dan gaan we even terug naar waar we over begonnen. Namelijk die ontwikkeling die ik net al omschreef. Dat er namelijk steeds meer serieuze, grotere clubs in de eerste divisie belanden. En dat ook niet eenmalig is. Dat zal de komende jaren altijd zo blijven. Dus die eerste divisie wordt steeds sterker. Wordt een steeds mooiere competitie met meer publiek. Zal meer naar gekeken worden. Wordt meer waard. Dat wordt gewoon een leuke, serieuze competitie. Die jongploegen, die krijgen we er niet meer uit. Dat zou een utopie zijn. En er zijn natuurlijk best wel argumenten voor die jongteams te bedenken. Ook een heleboel tegen. Daar komen we misschien zo nog op. Maar waar het een beetje om gaat, is dat als jij een serieuze competitie wil zijn met serieuze clubs, die zitten er onmiskenbaar in, dan moet je uitgangspunten voor competitie moeten zo eerlijk mogelijk zijn. Het moet een gelijk speelveld zijn.
Mm-hmm.
Nou ja, en wat je nu in de eerste divisie ziet, en dat is echt absurd, en dat gebeurt in Spanje en Duitsland dus niet. Daar is het zo dat je een vaste selectie moet hebben. En als een speler bijvoorbeeld naar het eerste gaat, dat kan natuurlijk, hè. Maar je kunt niet meer zomaar terug. Dus Gavi, Barcelona, kan niet voor Barcelona B spelen. Dat is ondenkbaar. Dus je kunt wel omhoog, maar je kunt niet omlaag. En daar kun je nog een enkele uitzondering bij blessuregevallen op bedenken. Maar de essentie is dat je met vaste selectie speelt.
Ja.
In Nederland is het verschil tussen een jong ploeg op vrijdag en maandag enorm.
Ja.
Bij Jong Utrecht valt dat mee. Die spelen wel meestal met een vaste selectie. Maar die andere drie clubs, die laten eigenlijk hun oren hangen naar het eerste. Ja, want en dat zijn dus eigenlijk twee teams in verschillende competities. En of jij op maandag speelt of op vrijdag maakt een enorm verschil. En dan gaat het niet eens om welk team is dan sterker. Want dat ligt er misschien net aan. Hè? De ene team is misschien beter ingespeeld. De andere heeft meer beter individuen. Dat doet er niet zoveel toe. Het gaat erom dat je aan de goden bent overgeleverd in wie er tegenover je staat. Het is niet zo dat een trainer die keuze maakt op basis van blessures of tactiek. Nee, het kan gewoon zo zijn dat Ernest Pocu van AZ of Ruben van Bommel, dat die gewoon, het is maandag, die hebben iets minder gespeeld op zondag. Hup, die worden gewoon in de eerste divisie erin gezet.
Ja.
Er is een mooi voorbeeld van. Het was afgelopen zondag, of afgelopen maandag was het, daar twitterde ik natuurlijk ook over, was het Jong AZ NAC.
Mm-hmm.
Maar een beter voorbeeld is nog Dordrecht. Jong AZ Dordrecht. Dat was in januari. En Dordrecht doet het geweldig, hè, in de keukenkampioendivisie. Ja. Hartstikke goed. En die verloren die wedstrijd met 5-1. Doelpuntenmakers. Ernest Pocu, 3 keer. Gewoon in de eerste helft als speler van AZ. Ruben van Bommel, deed ook mee. Stond ook gewoon in de basis. En Max Meerdink, die nu naar Vitesse is.
Ja.
In die opstelling van AZ stonden, nou, dat was ruim de helft, bestond uit spelers die eigenlijk gewoon eerste elftalspelers zijn. Dus, en het gaat er niet om of Dordrecht nou wint of verliest, of dat je een keer geluk hebt of een keer pech hebt. Maar puur omdat die wedstrijd op maandag werd gespeeld, speelde Dordrecht tegen een totaal ander elftal dan dat ze op vrijdag hadden gedaan.
Ja.
Nou, moet je voorstellen dat je, want het gaat even niet om de belangen van individuele clubs, hè, het gaat om de competitie. Er zijn 4 clubs die hebben hier voordeel van. Dat zijn uiteraard Utrecht, AZ, PSV en Ajax. En dat wordt dan gebracht alsof dat dan goed zou zijn voor het Nederlands voetbal. Ik vraag me dat ten zeerste af, maar dat is nog verder in detail. Die clubs hebben daar voordeel van. Maar stel nou dat jij ADO Den Haag bent, of Willem II, of Groningen. En je speelt nog vol voor de eerste plaatsen. Roda zit er ook nog bij. En je moet in de komende weken moet je die jonge wedstrijden nog spelen. Dan kan het dus zijn dat jij Willem II bent. Je staat tweede of eerste, doet er niet zoveel toe. Je hebt nog een paar punten nodig. Dat het dus bepalend kan zijn voor het verloop van de competitie.
Of je op vrijdag of maandag speelt tegen ze, ja.
Of jouw concurrent of op vrijdag of maandag speelt. Of Peter Bos in al zijn wijsheid besluit dat, hoe heet die Amerikaan, die spits?
Peppy.
Dat die ook nog even mee mag doen, weet je wat? Dat slaat nergens op. Dat is totaal absurd dat zomaar lukraak kan. En dat is ook, dat kun je eigenlijk clubs van dat statuur en met de belangen die er op het spel staan om te promoveren. En dat heeft dus helemaal niets met NAC te maken, want die staan gewoon 8e, die hebben helemaal geen recht van spreken. Of 7e. Het gaat er echt om dat je gewoon een zo eerlijk mogelijke competitie vormgeeft. En die 4 clubs die belofte teams hebben, die hebben privileges genoeg. Dus die betalen trouwens ook een vergoeding, hè, dat moet even bijgezegd worden. En dat is ook prima. Maar waar het om gaat is dat die, doordat die competitie zo verandert en omdat daar steeds meer clubs in terecht gaan komen de komende 10 jaar, moet je volgens mij terug naar die tekentafel en moet je met het hele rechte rijtje van de Eredivisie, want die spelen over een tijdje misschien in de Eerste Divisie, en met de hele Keukenkampioendivisie zou je een front moeten vormen van luister, wij willen gewoon faire competitie voor de komende jaren. Het is veranderd door die promotie-degradatiewedstrijd, dus dit vraagt ook een andere benadering. Nou ja, daar krijg je dan discussie over. Dan moet je dan maar over gaan stemmen. Maar clubs, als ik de meerderheid van de clubs was, dus iedereen van Sparta tot en met de eerste, tot diep in de Eerste Divisie, dan zou ik daar pleiten voor het Spaanse model. Gewoon vaste selecties, dat je weet wat je aan elkaar hebt. Liefst ook een beetje fatsoenlijke complexen, maar dat zal wel te veel gevraagd zijn, want ze spelen op die kansloze park ook nog, maar dat is nog een relatieve bijzaak. Het gaat in de kern om een eerlijk speelveld. En dat is belangrijker en dat is net zo goed in het belang van het Nederlands voetbal dan of Ernest Pokoe nog een paar wedstrijdjes mee kan doen in de Eerste Divisie of weet ik voor wie.
Ja.
Dat lijkt me van ondergeschikt belang.
En helemaal afschaffen is natuurlijk bijna, ja, dat is niet te doen. Je zei net, we komen er niet vanaf. Maar het op zich heeft ook wel waarde dat je natuurlijk met een aantal ploegen in een competitie zit. En als je die 4 niet meer hebt, ja, wat heb je dan nog over? Hoeveel ploegen gaan het dan op een gegeven moment overleven? Want zo sterk staat die KKD er ook niet voor natuurlijk financieel met die clubs.
Nou, ja, maar je moet dan uiteraard naar de verdeling van het geld gaan kijken. Maar je hebt in de Eerste Divisie heb je toch maar nog maar een paar clubs waarvan je echt kunt zeggen, waarvan je kunt afvragen van, nou ja, hebben die als profclub bestaansrecht op het moment dat het tegen zit. Dat zijn is maar een handvol. Wat je ook kunt, wat er vaak als tegenargument wordt gebruikt, is van ja, maar je kunt er ook niet uit degraderen.
Ja.
Dat vind ik op zich een goed argument. Dat is inderdaad gek. Er zijn maar weinig competities in Europa waar dat kan. Daar zou ik ook voorstander van zijn. Maar dat wordt niet tegengehouden door zeg maar per se de Eerste Divisie. Dat wordt ook tegengehouden door Randtuffel, die dat allemaal niet willen.
Ja, precies.
Die willen ook niet promoveren.
Nee.
Maar dat is een goed argument. Daarvan kun je zeggen, ja, je moet ook kunnen degraderen dan uit die Eerste Divisie. Dat is valide. Maar dat is weer toch ook weer een andere discussie.
Ja.
Daar zul je ook weer opnieuw moeten vergaderen. En dat heeft een impact op de hele amateurvoetbal en de hele piramide. Maar wat je zei over de ontwikkeling van talenten, dat snap ik vanuit het perspectief van die 4 clubs, is dat natuurlijk gunstig. Want je kunt spelers in eigen huis houden. Je kunt ze een podium bieden terwijl ze gewoon bij je blijven. Dat is natuurlijk een voordeel. Ja. Daarmee kun je waarde creëren, kun je geld verdienen. Maar of het over de hele linie van het Nederlands voetbal beter is, dat weten we helemaal niet.
Nee, dat weten we niet. Nee, dat klopt.
Dat wordt vaak gezegd, hè. Dan wordt het argument gebruikt. Ja, Frenkie de Jong en Donny van der Beek, weet ik voor wie allemaal, die hebben allemaal Jupiler League gespeeld, of Keukenkampioen Divisie. Het wordt dan gezegd. Kijk eens hoeveel spelers in het Nederlands elftal ook in de Eerste Divisie hebben gespeeld.
Ja.
Larikoek argument.
Nee, dat ben ik met je eens. Maar ik vind wel dat een competitie met genoeg ploegen en genoeg weerstand. Kijk, als je zo meteen nog maar 16 ploegen over hebt in zo'n competitie, waarvan ook nog een paar op omvallen staan, hè, dan, en er komt niks bij aan de onderkant, dan is het een waarde dat die ploegen er nog bij zitten. Je hebt in ieder geval een competitie met 20 ploegen. Dat maakt het in ieder geval nog ergens een competitie voor mijn gevoel.
Ja, maar het is ook, daarom zeg ik ook, het is ook een brug te ver om ze eruit te halen. Ik pleit voor vaste selecties. En ik geloof niet in de argumentatie dat het zo enorm goed is voor de totale ontwikkeling van talent. Want dat weten we niet. Johnny van Schip, Marco van Basten, Dennis Bergkamp, waren die beter geweest, nog beter geweest als die vroeger in de Eerste Divisie hadden kunnen spelen? Ja, dat weten we niet.
Nee.
Hebben we netto meer goede spelers doordat we deze belofte teams nu wel hebben? Dat is allemaal maar natte vingerwerk.
Ja.
Dat weten we niet. Dat het voor die clubs beter is helder. Dat het voor het hele Nederlandse voetbal beter is op zijn minst discutabel.
Ja, en dan is de enige uitzondering op die regels als ze tegen elkaar spelen, dan mogen ze elke speler erin zetten die ze willen om een fit te krijgen. Hè?
Nou ja, als zij dat heel graag willen, dan ga je goddelijke gang.
Dan mag je iedereen opstellen die je wilt. Maar alleen
kun je ook weer kanttekeningen bij zetten trouwens. Ja. Maar goed, vooruit. Als dat het wisselgeld is, dan mogen ze dat hebben.
Ja. Hey, even nog een rondje maken langs wat andere dingen. Even een AD voetbalpodcast hulde momentje voor Jens Toornstra. Prachtig interview met Dennis van Bergen over de voorliefde voor zwarte Adidasjes. Ik ben niet van de opvallende schoenen, ik ben slechts een loper. Top toch? Zo hoort het.
Wij zijn liefhebbers. Maar Etienne, toch, hè, kleine kanttekening. Jens Toornstra en wij zijn toch enigszins van dezelfde generatie nog. Wij hebben niets te zeggen daarover. Het is de jeugd die bepaalt hè, wat de toon van de muziek is en de smaak is op dat vlak. En op dat gebied heb ik ook goed nieuws, want ik heb vanavond nog een onder 16 team getraind. Allemaal zwarte schoenen.
Zo hoort het.
Het is echt mode.
Ja. Ja.
Hetzelfde als met die jongen van het Songfestival. Hoe heet die ook weer? Joost Klein?
Ja, Joost Klein, ja. Ja.
Nou, dat nummer, dat zullen heel veel oude mensen, en wij zullen daar heel erg aan moeten wennen, doet er niet toe. Nee, de jeugd bepaalt of dat een goed nummer is.
Ja.
En hetzelfde geldt voor voetbalschoenen. Op dit moment zijn zwarte voetbalschoenen gewoon hartstikke hip.
Ze hoort het ook.
Ja, schitterend.
Maar dat komt natuurlijk omdat we dat vaak genoeg gezegd hebben in de voetbalpodcast. Wij zijn natuurlijk ook nu een lichte influencer, toch of niet?
Ja, daar niet meer om. Maar hulde voor Jens.
Juist. En Paul Pogba, 4 jaar geschorst wegens dopinggebruik?
Ja, triest toch?
Ja.
Jezus, Mina. Ja, en het zal ongetwijfeld terecht zijn. Tenminste, daar ga ik maar vanuit. Dan zou die straf niet zijn opgelegd. Maar het is wel heel absurd, hè?
Ja, en ook wel een forse straf. En ook in een wedstrijd waar hij eigenlijk volgens mij niet eens in speelde, maar wel gecontroleerd werd. Ja, het is een beetje. Hij gaat er wel een beroep, geloof ik, las ik.
Ja, maar goed, als we het in andere sporten streng controleren en streng handhaven, moeten we dat in het voetbal ook doen. Maar het is puur als liefhebber, want het is natuurlijk een prachtige speler en een prachtige speler geweest. Is het natuurlijk heel erg jammer.
Ja, dat is waar. Jij gaat naar Engeland, zei je net, op zich naar de Manchester Derby. Prachtig om naartoe te gaan. Maar die competitie, die Premier League, denk jij dat de degradanten in de Premier League, dat die bekend zijn voor of na kerst 2027?
Ja, dat wordt nog wat.
Ja, want Everton had natuurlijk 10 punten straf gekregen. En die is nu teruggedraaid naar 6 punten straf. Waardoor eigenlijk iedereen vanaf plek 13 tot en met Luton, plek 18, nog steeds tegen degradatie vecht.
Ja, super interessante zaak. Zouden we zelfs een hele podcast aan kunnen wijden, als we dat zouden willen. Maar even heel kort daarover, proberen samen te vatten, want dat is wel het interessante eraan. Kijk, die Premier League heeft heel lang amper aan financial fair play gedaan, hè?
Ja.
Sterker nog, doordat er nauwelijks controle op was, is de Premier League ook allemaal groter en rijker en interessanter geworden voor investeerders. Dus heel veel clubs zijn heel rijk geworden, juist omdat de Premier League altijd een oogje dichtkneep. Als het gaat om regelgeving. Het gevalletje Vitesse, zoals wij dat hebben, vrij streng. In de Premier League maakt het allemaal geen reet uit waar die investeerders vandaan komen. Gooi het geld er maar bij. Maakt het allemaal niet uit. Jongens, doe maar mee. En dat heeft die Premier League veel marketing en commercieel succes gebracht. En gewoon simpelweg investeringsgeld. Sinds kort, relatief kort, zijn ze gaan inzien van we moeten wel een beetje gaan reguleren.
Ja.
Doet de UEFA ook. Dus zag je al in het geval van Manchester City en nu ook bij Everton, er zijn nog een paar clubs die onder het vergrootglas liggen, zie je dat ze de regels strenger hebben gemaakt en daar allerlei maatregelen op zijn gaan nemen. Het rare is alleen, en dat maakt deze zaak ook zo ingewikkeld, en daarom is het nog maar afwachten hoe dit afloopt, het is helemaal niet helder wat er nou wel en niet mag. Het is ongelooflijk ingewikkeld. Als je al die boeken doorspit van al die clubs, om precies te toetsen, dit mag wel, dit mag niet.
Ja.
Het geval City is een mooi voorbeeld. Ik geloof 115 overtredingen worden daar onderzocht.
Ja.
105, een van de twee. Meer dan 100 in ieder geval. City heeft nog geen enkele straf gehad.
Nee.
Wat natuurlijk in de kern gek is. Maar wat gewoon simpelweg komt, omdat het zoveel overtredingen zijn, dat het zoveel onderzoek vraagt. En City zulke goede advocaten heeft. Dat je tot de tanden toe bewapend moet zijn om überhaupt tot een uitspraak te komen. Kortom, de Premier League heeft zich eigenlijk in plaats van aan de voorkant hele goede, duidelijke, strenge regels te maken, hebben ze zichzelf in een soort juridische puinhoop geduwd. Ja, waar je misschien voorlopig wel niet meer uitkomt. En inderdaad, die grote invloed kan hebben op de degradatiestrijd. Want nu eerst had Everton 10 punten in mindering, nu 6. Daar is onder andere Brentford, maar ook de clubs onder Everton natuurlijk, die zijn daar de dupe van. Ja, dat wordt procederen tot je een onzweegt.
Ja, en Nottingham hangt ook nog een straf boven het hoofd. En Nottingham Forest gaat ook nog gestraft worden. En er zit nog een andere straf voor Everton aan te komen van wederom 10 punten in mindering. Maar dat is alweer een andere zaak die er nog speelt.
Ja, en het is ook heel erg appels en peren. Ja. Dat maakt het ook heel ondoorzichtig en heel moeilijk. Want het kan best zijn dat Nottingham, als het allemaal tot achter de komma is onderzocht, ik verzin maar iets, 1 punt in mindering krijgt. Nou, daar komt er ook weer grote commotie over natuurlijk. Want die hebben ook de regels overtreden. Dus het is heel ondoorzichtig. Het is heel complex, juridisch. En dat heeft de Premier League zichzelf aangedaan. Dus ik ben benieuwd waar dit eindigt. Het zou ook zomaar kunnen dat ja, dat opeens City de sjaak is. Misschien dit seizoen, misschien volgend seizoen.
Ja. Nou, ik vind het interessant. Laten we binnenkort daar wat uitgebreider bij stilstaan in de podcast. En dan wat meer het verhaal even duiden hoe wat er allemaal nog achter zit, hoe het allemaal gaat en wat het allemaal speelt.
Lullig te veel, Jan. Zitten we over de tijd, hè?
Ja, nou, ik zit nu allemaal, zitten allemaal mensen zitten nu allemaal hier. Die hele redactie zit nu met die gebaren te maken dat we moeten stoppen en dat soort dingen allemaal. Want allemaal mensen zitten in de auto te wachten nu omdat ze naar hun werk moeten en dat soort dingen allemaal. Maar je mag ook
ja, jij snijdt de interessante onderwerpen aan. Dat is het probleem.
Ja, oké. Okay. Nou, dan weet je wat? Dan doen we binnenkort een special over die, wat er in Engeland gebeurt. Jij doet het volgende week. Je bent al weer terug uit Engeland.
Je raakt een gevoelige snaar. Steeds, dat is het probleem.
En dat Brentford natuurlijk staat nu met de degradatiezone. Ook dat is natuurlijk een gevoelige snaar natuurlijk. Ja,
exact. Ja, dat ziet mij.
Ik begrijp het. Nou, laten we snel dan tot slot van deze podcast naar de vraag van vandaag gaan. Want die moeten we wel even afronden richting het weekend.
De vraag van vandaag.
Dit was de vraag die wij gisteren nog hadden van Maarten Wijfels.
Nou, in deze bekerweek, de dag dat FC Groningen de halve finale gaat spelen. Groningen won de beker ook. Nou, laten we zeggen, het jaar zullen we cadeau doen. Het was 2015. Maar wie was trainer van Groningen in dat seizoen die de beker won?
Ik heb ingezet op dat je het wist.
Ja, dat weet ik gelijk.
Oké. Okay.
Ja, nee, want ja, dat is Erwin van der Looy.
Ja, heel goed.
Ja, omdat dat is een beetje een atypische bekerwinnaar. Groningen heeft zelden een prijs gewonnen. Dat was de eerste beker,
ja,
toch?
Ja, ja, volgens mij wel, ja. Ja.
Dus historische prestatie en dat... Dat heeft nooit echt afgestraald op Van der Looy. Wat ergens oneerlijk is. Want het is een geweldige prestatie geweest.
Ja, precies. Maar hij heeft een beetje de uitstraling.
Die kennis moeten we...
Ja. Maar hij heeft geen uitstraling.
Precies, maar dan heb jij dus... Ja, maar dan heb jij dus over uitstraling. Dat is dus oneerlijk.
Ja,
en,
dat is
en daarom even de credits daarvoor van Van der Looy. Want we hebben altijd... ook toen die bondscoach was van Jong Oranje... Was het altijd een man die heel erg onder vuur lag. En ik kan helemaal niet beoordelen of dat terecht was of onterecht. Want daar heb ik Jong Oranje te weinig voor gezien.
Ja.
Maar hij heeft gewoon met Groningen de beker gewonnen. Hulde daarvoor.
Precies. Nou, hulde daarvoor. Vandaar ook de vraag van vandaag. En Joost van Stralen gaat er vandoor met de eervolle vermelding. Die liet via X weten. De vraag van vandaag inderdaad. Erwin van der Looy. Ze won er met 2-0 op PEC Zwolle toen die bekerfinale. Twee keer Roesnak met de goal. Nou, dat was de complete vraag van vandaag. Mag jij een vraag stellen waar je ons het weekend mee instuurt?
Nou, we blijven nog even bij Groningen. Is het de Groningse week? Kunnen we
het is
zo
de
noemen?
Bekerweek, maar er zit van alles in. Dus maar lift vooral door op Groningen.
Groningen heeft geweldig gespeeld in de Kuip, dus die verdienen nog een extra quizvraag. Als pleister op de wond, kleine pleister. Mijn vriend Kevin van Veen, spits van FC Groningen, inmiddels weg. Weer terug naar Schotland. Kleurrijke jongen natuurlijk. Niet helemaal gelukt bij de FC, zoals Hans Nijland dat noemt. Maar zijn grote doorbraak... Hij kwam vanuit de amateurs. Zijn grote doorbraak beleefde hij in Engeland bij een lagere divisieclub. En dat was dus niet in Schotland, maar in Engeland. En ik wil weten, welke club was dat?
Mooi. Nou, welke club
einde
was dat?
Vraag.
Ja, ook jij. Er zat een komma achter dat je hoeveel doelpunten maakte die in welke minuut. Welke tegenstander maakte die de meeste goals. En hij maakte ook nog een 4 doelpunten in 1 wedstrijd. En ik wil ook die wedstrijd nog weten. Maar dit was eigenlijk de wedstrijd.
Nee, we gaan het niet te obscuur maken. Maar dit is een prachtige, redelijk obscure Engelse profclub.
Ja.
En ik ben benieuwd of luisteraars dat weten, zonder op Wikipedia te kijken. Want het is wel een prachtige clubnaam ook.
Mooi.
Nou. Ik wilde nog wat extra aanwijzingen geven, dat doen we niet.
Uit het blote hoofdje, kom maar op. Via X met de hashtag AD Voetbalpodcast of via Instagram domein de emmetje te sturen. Maandag het antwoord. Maandag blikken we ook terug op het voetbal dat we gezien hebben. Onder andere op PSV Feyenoord, alle andere wedstrijden. Sjoerd, ik wens je veel plezier in Manchester.
Dankjewel.
Ik
spreek je volgende week.
Spreek je volgende week uitgebreid. Tot dan, hè.
Yo.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie. Beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.